Lieve mensen, het is vandaag de zevende zondag voor Pasen. Dat betekent dat wat wel genoemd wordt de lijdenstijd is ingegaan. Dat zijn de zeven zondagen die voorafgaan aan Pasen. Zeven weken lang staan we stil bij Jezus Christus, die op aarde is gekomen om voor ons te leven en te lijden en te sterven en opnieuw te leven. En ik ben het dienst begonnen met die zin uit Efeziërs 5, waarin we opgeroepen worden om de weg van de liefde te gaan, zoals Christus die gegaan is, door te lijden. En nou weten we dat de lijdenstijd begonnen is omdat het carnaval is. Als je in de stad bent geweest, de afgelopen dagen, vannacht misschien wel, ik weet niet waar iedereen uithangt precies. He, er is van alles te doen in de stad momenteel. En dat is de aanduiding in de Rooms-Katholieke traditie van het begin van de 40 dagen tijd, die aanstaande woensdag begint, dan is het aswoensdag. En dan kun je naar katholieke kerken gaan, dan kun je een askruisje halen als teken van aandacht en bewogenheid rondom die lijdensweg van Christus. En carnaval is bedoeld om nog even lekker te feesten, om daarna 40 dagen te vasten. Maar in de protestantse traditie wordt er vaker gesproken over die lijdenstijd. Die legt dus nadruk op dat Jezus Christus die lijdensweg is gegaan. Maar ik wil vanmorgen toch eens de suggestie doen dat we het niet zozeer lijdensweken, maar liefdesweken zouden moeten noemen. Zeven liefdesweken. Zeven weken waarin we stil kunnen staan bij Jezus Christus die ons zo lief heeft gehad, dat hij de weg van het lijden is gegaan. Kijk, lijden was de vorm waarin de liefde van Jezus naar ons toe kwam. En het was een moeilijke vorm, heel veel pijn voor Jezus, heel veel pijn in onze wereld is er ook als het om lijden gaat. Maar we moeten niet vergeten dat het lijden van Jezus er voortkwam uit zijn liefde. Dus Jezus Christus is degene die ons lief heeft. En daarom stel ik voor dat wij zeven liefdeszondagen hebben. Dat betekent niet dat ik elke zondag daar zo nadrukkelijk bij stil zal staan. Maar ik wil jullie wel uitnodigen om die zeven weken die nu begonnen zijn te beleven als zeven weken vol van de liefde van Jezus Christus. Die zo groot was dat hij voor ons wilde lijden. Want liefde kost ook wat. Het heeft Jezus alles gekost, maar ook wij zullen merken, en we hebben het in ons leven al gemerkt, dat liefhebben ook zeer kan doen. Dat liefhebben ook kan betekenen dat je pijn leidt. Nou, we beginnen daar vanmorgen mee door opnieuw naar Johannes te luisteren. En opnieuw werd ik bij de voorbereiding getroffen door dat verhaal wat ik al eens een keer eerder hier genoemd heb, ook in januari, dat Johannes op hoge leeftijd was gekomen, heel oud. Zo oud dat hij de kerk ingedragen moest worden op zondag in de stad Efeze, waar hij waarschijnlijk de laatste jaren van zijn leven is geweest. En hij kon bijna niks meer zeggen. Het enige wat hij steeds zei, kinderen, heb elkaar lief. Kinderen, heb elkaar lief. Dat was alles wat overgebleven was van de boodschap van Johannes. Die eens zo jonge man, die heel dicht bij Jezus leefde, hij was de leerling die het dichtste bij Jezus mocht komen, die zo'n jonge man die zo dicht bij Jezus heeft geleefd, toen hij oud was geworden, toen kon hij nog maar één ding zeggen. Kinderen, heb elkaar lief. En dat deed me denken aan een predikant die anderhalve week, twee weken geleden overleden is, dominee Dick van Keulen. Predikant uit de protestantse kerken. Hij is wel een bekende spreker ook geweest. Hij is 95 geworden. Een oude, kwetsbare, fragiele man. En het was een man die zo vol was van Jezus. Hij sprak altijd over Jezus. Hij zei, ik ben verliefd op Jezus, zei hij. Ik ben verliefd op Jezus. En hij is een keer een toespraak, is hij begonnen. En dan zegt hij van, lieve mensen, jullie moeten de groetjes van Jezus hebben. Jullie moeten de groetjes van Jezus hebben. Ja, want Jezus leeft in mij, zei hij. En hij heeft tegen mij gezegd dat ik jullie de groeten moest doen. En hij sprak, ik heb die toespraak beluisterd, ik kan hem misschien wel even op de Facebookpagina zetten, dat je die toespraak ook zou kunnen gaan kijken. Dat is van 10 jaar geleden al wel. Toen was hij 85, ook al wel oud, maar niet zo broos nog als hij was aan het einde van zijn leven. Maar vol van de liefde van Jezus, die wilde hij doorgeven. En ik zie dan in die dominee Dick van Keulen, zie ik iets van Johannes. Die oude man die nog maar één ding wilde zeggen. Die niet meer mee wilde doen aan allerlei discussies die er kunnen zijn in je leven of in de kerk ook. Ze allemaal verdwijnt allemaal. Kinderen, heb elkaar lief. En dat is wat we hier ook lezen. Dit is immers, en dan klinkt het allemaal wat formeler en officiëler, want hij is aan het schrijven. Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen, dat we elkaar moeten liefhebben. En wat Johannes hier eigenlijk zegt is, het evangelie dat jullie vanaf het begin hebben gehoord, dat evangelie, dat is, jullie moeten elkaar liefhebben. En het is goed om daar even bij stil te staan. Natuurlijk kun je het evangelie ook op andere manieren verwoorden. Als Jezus de wereld inkomt, dan zegt hij, dit is het goede nieuws, het koninkrijk van God is nabij. Bekeer je en geloof in dit goede nieuws. Maar vanmorgen luisteren naar Johannes. En als Johannes in één zin moet zeggen waar het evangelie over gaat, dan zegt hij, hier gaat het evangelie over, wij moeten elkaar liefhebben. Dat is het evangelie. En dan zegt hij er meteen achteraan, we moeten niet doen zoals Kaïn. En dat is bijzonder dat Kaïn hier wordt genoemd. Het is bijzonder omdat in deze brief van Johannes er eigenlijk verder geen enkele verwijzing is naar het Oude Testament. Eén verwijzing maar naar Kaïn. En naar de broer van Kaïn. En het leek me goed om dat verhaal ons ook te binnen te brengen. Johannes wil iets heel belangrijks zeggen en hij zegt van nou, denk eens even terug aan Kaïn. En dat doen wij nu ook door te lezen Genesis 4 vers 1 tot 10. Komt ook in beeld als het goed is. En laten we dat verhaal even op ons in laten werken. Om te zien wat daar nou gebeurt. Hè? Want het is het verhaal wat Johannes wakker roept door het even te benoemen. En Genesis 4, dat is nog, dat is vrij dicht aan het begin van de Bijbel. Hè? Genesis 1, het verhaal van de schepping. Genesis 2 ook nog, paradijs. Genesis 3, het verhaal van de zondeval. Genesis 4, de eerste grote zonde. Ja, als er al een krant was geweest in die tijd, dan had er de volgende morgen als grote kop op de voorpagina van de krant gestaan, man slaat broer dood. De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en ze werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. Met de hulp van de Heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man. En ik moet even bij stilstaan. Dat klinkt natuurlijk nogal stevig. Hè? Ik heb het leven geschonken aan een man. Er ligt natuurlijk een heel klein jochie ligt daarin. Ik weet niet precies waarin. Een kribbe of een bedje. Ik heb het leven geschonken aan een man. En hier wordt de toon al gezet van het verhaal wat zich verder gaat ontwikkelen. Hier is een man geboren. Een sterke, krachtige man. Dat is eigenlijk wat Eva tot uitdrukking brengt. Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. En dan moeten we erop letten dat hier al meteen wordt gesproken over zijn broer. Er staat dus niet, later werd Abel geboren. De tweede in het gezin of zo. Nee, later bracht ze zijn broer ter wereld. Dus vanaf het allereerste begin is Abel de broer van Kaïn. En dat is belangrijk, want dat is iets wat Johannes oppakt. Abel. En weet je wat Abel betekent? Kaïn is man, sterke, krachtige man. Abel is zuchtje. Een ademtocht. Ijdelheid. In de Prediker, dat boek dat gaat over lucht en leegte, alles is leegte. Vroeger stond er ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid. Wat stelt het eigenlijk allemaal voor? Dat is de naam van Abel. Zuchtje, lucht, een en al kwetsbaarheid. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. Op een dag bracht Kaïn de Heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer. Van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De Heer merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Blijft altijd een beetje moeilijk, vind ik, in dit verhaal van, hè, waarom had de Heer nou geen oog voor het offer van Kaïn? Hoe eerlijk is dat nou? Er wordt een kleine hint gegeven doordat over Abel wordt gezegd dat hij het mooiste van zijn kudde uitkoos. Dus hij gaf echt het beste wat hij had, gaf hij aan God. En impliciet, maar het staat er dus niet, zou gezegd kunnen worden dat Kaïn, ook even gekeken, wat zal ik ze geven? Nou, dat doe ik wel, hè, dat kan ik wel kwijt. Dat is niet zo kostbaar. Dat zou het kunnen zijn. Maar de Heer merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend. Er zit zoveel woede in die sterke man, want hij is nu inmiddels natuurlijk een sterke man ook echt geworden. Er zit zoveel woede in die man en die woede wordt aangeraakt, want hij ziet dat zijn broer iets goeds doet. Dat is wat Johannes even later zegt, hè? Omdat zijn broer iets rechtvaardigs deed, werd Kaïn heel boos. Dat is op zich natuurlijk merkwaardig, maar we herkennen het soms wel dat iemand, als iemand heel integer en eerlijk en oprecht en goed is, kan je dat ook heel boos maken. Omdat het iets van je eigen niet oké zijn, je eigen woede, je eigen dingen raakt, hè, waar je eigenlijk ook niet tevreden mee bent. Dus dat maakte Kaïn woedend. Zijn blik werd donker, staat er dan. En in de oorspronkelijke taal wordt een uitdrukking gebruikt. Zijn aangezicht verviel, staat er in de oude vertaling. Zijn aangezicht verviel. Hij sloeg zijn ogen. Hij keek, vanaf dat moment keek hij naar de grond. Hij keek Abel niet meer aan. Hij geen oogcontact meer met Abel. Hij wilde hem gewoon niet meer zien. En wat gebeurt er als je iemand niet meer wilt zien? Dan verlies je contact. En dan wordt die ander steeds een ergere persoon. Dat is wat er bij Kaïn gebeurde. Er was zoveel woede in hem aangeraakt. Door de goedheid van Abel. Het maakt Kaïn woedend. Zijn blik werd donker. Hij sloeg zijn ogen neer. En dan komt de Heer naar hem toe en die vraagt hem, waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Dus de Heer komt naar hem toe. Hij kijkt hem aan. Kaïn, waarom ben je zo boos? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken. Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begeerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. Dus de Heer doet een appel op de sterke Kaïn, die man die Eva gebaard heeft. Jij moet sterker zijn dan die zonde, dan die woede, die niet eens zozeer buiten, maar die zit binnenin jou. Dus de Heer probeert Kaïn te benaderen. Maar er zit al zoveel woede in Kaïn, God kan er niet meer bij komen. Kaïn, dan gaat het verhaal verder, Kaïn zei tegen zijn broer, laten we het veld ingaan. Toen ze daar waren... Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en hij sloeg hem dood. En als je het verhaal 100 keer hebt gehoord, denk je, ja, zo gaat dat verhaal. Maar als je dat even weer op je in laat werken, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Wat een woede zat er in Kaïn. En hij neemt hem mee het veld in en hij sloeg hem dood. En Johannes pakt dit verhaal op om ons iets te vertellen over... elkaar lief hebben. En ook wat daarin mis kan gaan. Toen vroeg de Heer, opnieuw gaat hij naar Kaïn toe, waar is Abel, je broer? Abel is niet de tweede uit het gezin. Nee, Abel is de broer van Kaïn. Waar is Abel, je broer? Dat weet ik niet. Antwoordde Kaïn. Moet ik soms waken over mijn broer? ben ik mijn broeders hoeder. En dan eindigt het, tenminste, ik eindig nu daar bij dat verhaal van Kaïn en zijn broer. Wat heb je gedaan? Zei de Heer. Wat heb je gedaan? Dus dit verhaal brengt Johannes in herinnering als hij in 1 Johannes 3 vers 12 zegt. En jullie moeten niet doen zoals Kaïn. Die voortkwam uit hem die het kwaad zelf is. En zijn broer doodsloeg. Letterlijk staat er die zijn broer afslachtte. En ik kan me voorstellen dat Johannes op dat moment ook aan Jezus denkt. Die ook is afgeslacht. Die aan het kruis kapot is gemaakt. En als je dan wat Johannes erover schrijft op je in laat werken. Hè, de Kaïn die voortkwam uit hem die het kwaad zelf is. En dan zie je in dit gedeelte wat we net gelezen hebben dat Johannes het heel scherp naast elkaar neerzet. Er is kwaad en er is goed. Er is dood en er is leven. Er is haat en er is liefde. Er is slechtheid en er is rechtvaardigheid. Er is Kaïn, er is Abel, er is duivel, er is Jezus. Dus zo zwart-wit zet Johannes het eigenlijk neer. Hij roept ons op om te kiezen voor wat ik steeds als tweede noem. Laten we elkaar lief hebben. We moeten elkaar lief hebben en niet doen zoals Kaïn. En ik denk dat wij, zoals we hier allemaal zitten, dat ook graag willen. Wij willen graag lief hebben. Wij willen graag Abel zijn. Maar we voelen meteen aan hoe kwetsbaar dat is om Abel te zijn. Zucht je. Abel zou vandaag, als we hem zouden zien lopen, toen hij in zijn jongen was, een kwetsbaar jongetje. Liefde is kwetsbaar. Goedheid is kwetsbaar. Het leven is kwetsbaar. En altijd merken we ook bij onszelf, want we kunnen het verhaal buiten ons houden. Daar heb je Kaïn en daar staat Abel. Maar ergens in ons woont ook Kaïn. En ergens in ons woont Abel. Volgens mij is dat wat in ons leven van ons allemaal aan de hand is. We hebben allemaal iets van Kaïn en iets van Abel in ons. Ook van Kaïn. Er zijn zoveel momenten dat we niet kiezen voor de ander, maar dat we voor onszelf gaan. Dat we vast komen te zitten in onze eigen woede. En dat we juist daardoor het ook niet meer kunnen hebben dat er in een ander iets goeds te zien is. En terug dan naar wat Johannes daar allemaal over zegt. Hij zegt daar heel veel over toen ik het net hoorde voorlezen. Ik heb er natuurlijk van de week mee bezig geweest. Dat is heftig eigenlijk allemaal wel. Hij komt voort uit hem die het kwaad zelf is. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. Dat is natuurlijk nogal wat. We worden opgeroepen om lief te hebben. Als je niet lief hebt, dan blijf je in de dood, zegt Johannes. We moeten dus ook wel een beetje oppassen. Dat gebeurt nog wel. Dat we zeggen, ja, je moet niet te veel over liefde praten. Dat is allemaal te mooi. Ik wil wat meer te zeggen. Liefde is een boodschap die iedereen graag wil horen. Nou, liefde is best heel teer en heel kwetsbaar. En als we over liefde spreken, zoals we dat vanmorgen doen en de afgelopen tijd ook al, dan hebben we het over dit soort grote dingen. Dat als je niet in de liefde bent, dat je dan in de dood bent. We hebben het niet alleen maar over een fijn gevoel of zo. Liefhebben, een fijn gevoel, een emotie. Nee, liefde is een radicale keuze in je leven. Net zoals Jezus een radicale keuze heeft gemaakt. En we zien dan toch steeds weer dat liefde en haat om de voorrang strijden. Haat in ons leven, we zullen het misschien niet altijd zo noemen, maar het gaat over dat je iemand niet ziet staan. Kaïn zag Abel niet meer staan. Hij keek naar beneden. Ik hoop dat niemand het herkent, maar soms loop je in de stad of ergens en er komt iemand aan die je niet zo mag en dan kijk je in de etalage of zo. Dan draai je om. gebeurt soms ook wel eens gewoon in de kerk, hè, dat je iemand ziet en heb je helemaal geen zin in. Loop gewoon, dan kijk je gewoon de andere kant op. Het is allemaal hetzelfde. Dat gaat hier over. De Bijbel noemt dat haten. Ik snap dat het een heel zwaar woord is, maar haten is dat je de ander niet ziet staan, dat je de ander afwijst, dat je de ander negeert. Dat je eigenlijk zegt, jij mag er niet zijn. Jij bent er voor mij even niet, nu. Dat is dat je de ander kruisigt, het licht in de ogen niet gunt. Jezus is allemaal overkomen. Dus daar staan we bij stil in deze 7 liefdesweken. Want zoals Kaïn woedend was over de goedheid van Abel, zo waren bijvoorbeeld de schriftgeleerden en de fariseeën, ze waren eigenlijk woedend. Waar waren ze nou woedend over? Over de goedheid van Jezus natuurlijk. En het was zo heftig om de goedheid en het leven en alles wat zo mooi is aan Jezus, om dat te zien. Dat kan zoveel in jezelf aanraken, wat er bij jou niet is, dat het je woedend maakt. En wat is dan liefde? Want daar zegt Johannes ook nog iets over. Ik kan niet het hele gedeelte 11 tot 24 nou langs gaan. Maar we zien staan in vers 16, wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Dus als je in deze 7 weken wilt leren wat liefde is, dan moet je kijken naar Jezus, zegt Johannes. Kijk naar Jezus, dan leer je wat liefde is. En liefde betekent dat je je leven geeft voor de ander. Dat heeft Jezus gedaan. En we kunnen bij onszelf nou denken, ja, maar dat is toch veel te hoog gegrepen. Je leven geven voor een ander, dat is veel te groot, dat is toch veel te veel. Ik vind het mooi dat Johannes het ietsjes kleiner maakt door wat hij even daarna zegt in vers 17. Dus vers 16, wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. En dan een voorbeeld. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Dus zo concreet wordt het. Je leven geven voor de ander wordt hier concreet gemaakt doordat Johannes zegt, open je hart voor iemand die gebrek lijdt. Voor iemand die gebrek heeft aan troost, voor iemand die gebrek heeft aan geld, voor iemand die gebrek heeft aan aandacht, voor iemand die gebrek heeft aan zelfwaarde. Dus open je hart voor die ander. Dat is de oproep van Johannes. En hij geeft nog een voorbeeld, of hij maakt het nog een keer concreet in vers 18. Kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, maar waarachtig met daden. In Rotterdam zeggen ze dan geen woorden, maar daden. En dat zeggen we vanmorgen hier ook. Geen woorden, je kunt prachtige verhalen houden over liefde. Maar Johannes zegt, je moet het gewoon doen. Doe de liefde. Zet je hart open voor je naaste. Je broer, je zus, je medemens. En misschien mogen we vandaag het wel ietsjes uitbreiden ook naar de wereld om ons heen. We zouden het zelfs kunnen zeggen naar het klimaat toe. Want we zijn met z'n allen bezig in een proces, hè, waarin we ook die wereld aan het kapotmaken zijn. En ik geloof dat we ook worden opgeroepen om deze aarde lief te hebben. Want de mensen die je lief hebt kunnen alleen maar op een aarde leven die bewoonbaar is. Dus we moeten die aarde bewoonbaar houden met elkaar. Die liefde gaat ook daarover. Dus dat is vanmorgen de boodschap. Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen. Dat we elkaar moeten liefhebben. En misschien denk je wel, ja, we zitten hier toch in de kerk. Het moet toch over God gaan? Het gaat natuurlijk ook over God. Maar dit is het evangelie. We moeten elkaar liefhebben. Dus het bestaat niet dat je zegt, ik heb God ongelooflijk lief, maar mijn naaste haat, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dus laten we maar eens beginnen bij onze naaste. En misschien denk je wel aan een concrete naaste, waar je het soms moeilijk mee hebt. En dan zegt Johannes, dit is het evangelie, heb elkaar lief. Heb elkaar lief, zoals Jezus ons heeft lief gehad. Dat is de boodschap van het evangelie en ik hoop jullie dat aan Noree navertellen. En dat je het ook doorgeeft aan haar. Van Noree, heb de mensen om je heen lief. Dat is de weg om te gaan. Zullen we bidden? Vader in de hemel, we weten dat u een God bent van onuitputtelijke en onvoorwaardelijke liefde. En daar zijn we heel dankbaar voor. En we vinden het tegelijkertijd ook wel eens moeilijk om dat echt te geloven. Omdat het zo hemels is en zo, nou, haast buiten de werkelijkheid die wij zelf dagelijks ervaren in een wereld vol liefdeloosheid en haat. En dat zien we ook bij onszelf wel. Maar we danken u dat u vanmorgen door de mond van Johannes heen ons oproept om elkaar lief te hebben. En we vragen u, Heer, vul ons met uw geest van liefde. Vervul ons hart met uw liefde. Ook als we op een punt in ons leven staan waarin we het gevoel hebben dat die liefde er niet meer is. Dat we niet weten waar we die vandaan zouden moeten halen. Dat we dan naar u toe gaan en uw stem horen. Die opnieuw zegt, ik vind vreugde in jou. Jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. En Heer, dat als we op die plek zijn geweest, dicht bij u, dat we dan door de kracht van de geest een nieuwe stappen kunnen zetten op de weg van de liefde. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ook gestorven bent voor al onze liefdeloosheid. En dank u wel dat u bent opgestaan om ons te geven dat we liefdeloosheid overwinnen om de weg van de liefde te gaan. Heer, wijs ons de weg in Jezus' naam. Amen.